De kerkraad maakt u bekend dat de derde collecte vandaag bestemd is voor de kerstfeestviering van de kinderen van de zondagsschool. Op de eerste kerstdag de diensten op de gebruikelijke tijden plaatsvinden. Op de tweede kerstdag begint de dienst om 9:30. Dominee G.R. Procé zal dan voor ons voorgaan. 'S Middags zal er kerstfeestviering met de kinderen van de zondagsschool zijn. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Willen we samen zingen uit Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen, God, zijn mij uw huis en tempel zangen. We noemen nu Psalm 84, het eerste vers. Schriftlezing gemeente is deze morgen uit Genesis 18, daarvan de versen 1 tot en met 15. We luisteren naar Gods woord uit Genesis 18, de versen 1 tot en met 15. We luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere en we zingen daarna uit Psalm 40 het vierde vers: brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. Psalm 40 vers 4, na de wet des Heeren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk een sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur der tent zat, toen de dag heet werd. En hij hief zijn ogen op en zag, en zie, daar stonden drie mannen tegenover hem. Als hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent en boog zich ter aarde. En hij zeide: Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen, zo gaat toch niet van uw knecht voorbij. Dat toch een weinig water gebracht worden, en wast uw voeten en leunt onder deze boom. En ik zal een beter brood slangen, dat gij uw hart sterkt. Daarna zult gij voortgaan, daarom, omdat gij tot uw knecht overgekomen zijt. En zij zeiden: Doe zoals gij gesproken hebt. En Abraham haastte zich naar de tent tot Sara, en hij zeide: Haast u, kneed drie maten meelbloem en maak koeken. En Abraham liep tot de runderen, en hij nam een kalf, teder en goed. En hij gaf het aan den knecht, die zich haastte om dat toe te maken. En hij nam boter en melk en het kalf dat hij toegemaakt had, en hij zette het hun voor en stond bij hen onder die boom, en zij aten. Toen zeiden zij tot hem: Waar is Sara, uw huisvrouw? En hij zeide: Zie, in de tent. En hij zeide: Ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd des levens. En zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sara hoorde het aan de deur der tent, welke achter hem was. Abraham nu en Sara waren oud en welbedaagd. Het had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. Zo lachte Sara bij zichzelf, zeggende: Zal ik wellust hebben, nadat ik oud geworden ben en mijn heer oud is? En de Heere zeide tot Abraham: Waarom heeft Sara gelachen, zeggende: Zou ik ook waarlijk baren, nu ik oud geworden ben? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Ter gezette tijd zal ik tot u wederkomen, omtrent deze tijd des levens. En Sara zal een zoon hebben. En Sara loochende het, zeggende: Ik heb niet gelachen, want zij vreesde. En hij zeide: Nee, maar gij hebt gelachen.
Gemeente, op deze laatste adventsdag, zondagmorgen, willen we stilstaan bij deze geschiedenis. We lezen in het bijzonder nog vers 14. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? We willen samen Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in de voorbeden willen we denken aan broeder A. Molenaar van de Talmaweg, die morgen een operatie in het Icasia ziekenhuis moet ondergaan. Voor een operatie moet worden opgenomen. We willen ook bidden voor de evangelisatie aan de Middenbaan en de Carnisse Veste, die gisteren heeft plaatsgevonden. Laten we samen de Heere bidden. Groot en eeuwige God, u brengt ons samen onder de verkondiging van uw woord. Wij zijn gekomen. Wij zijn naar uw huis gegaan, maar u brengt ons ook samen. En in het bijzonder bent u het, Heere, die spreken wil op deze uw dag. De dag die naar uw naam is genoemd. De dienst van u die mag aanvangen. Het is niet alleen wij die naar de kerk komen, maar u bent het die tot mensen komt. En mag dat spreken, o God. En wij smeken het ook, u wilt u geven, dat dat mag leven, dat u, de heilige, de majesteitelijke God, bij wie geen mens van nature wonen kan, maar dat gij vanuit de hemel mensen zoekt en wilt spreken en uzelf wilt bekendmaken. Ook als het voor ons een gewoonte is om op te gaan. Ook als we geen dienst overslaan. Ja, wilt u komen in ons leven? Voor het eerst, maar ook opnieuw. En wilt u blijven in het leven? En dat zult u toch ook doen. U hebt er lust in dat mensen u zullen vrezen. U wilt er ook om gebeden worden. En daarom bidden we ook, Heere, laat deze dag ook een dag van overwinning voor uw koninkrijk mogen zijn. Hier in onze gemeente, maar op al de plaatsen daar waar uw goddelijk woord deze dag gesproken mag worden. De eigen gemeente, de andere kerken, ja wereldwijd, uw koninkrijk komen. Mag dat gebed leven. En zich vermenigvuldigen ook als we zien dat het koninkrijk van de boze zich ook zo sterk manifesteert. Als we zien op de geringe macht en krachten die wij hebben. Het van u smeken dat u komt met de kracht van uw woord en van uw heilige geest in harten van zondaren. Dat u zich toegang verschaft. In het hart van een jongen en een meisje, dat misschien onverschillig is, en misschien nu nog wel zegt, nou, ik ga nog wel mee voor mijn ouderen, voor mijn ouders, maar als het aan mezelf gevraagd zou worden, ik zou het ook kunnen missen. Heere, maakt u zichzelf onmisbaar in ons leven, ook in het leven van ouderen. Wie is er toch die gelukkig kan zijn zonder u? Wie is er toch die door dit leven kan, werkelijk op een goede wijze zonder u? En wie is er die uit dit leven kan zonder u, o God? Ja, wij gaan door dit leven. En wij allen moeten ook eens sterven. Het is zo'n groot, zo'n alles beslissend verschil hoe we leven en ook hoe we sterven. Of we uw genade mogen kennen of niet. O God, verschijnt u. We hebben gelezen dat u verscheen aan Abraham. En op dezelfde wijze zoals toen in die geschiedenis doet u dat nu niet meer. Maar u verschijnt onder ons door het gewaad van uw woord. En dan bidden we ook, Heere, wilt u spreken. Opdat uw stem zullen horen. Opdat het woord kracht mag doen. Opdat we het ook merken dat het niet een mensenwoord is. Maar dat Gij vanuit de hoge hemel een zondig mensenhart wil spreken. En U zichzelf wilt openbaren. Ons ook laat al zien wie we zijn. En ook dat leven geeft dat naar U uitgaat. Dat we het van harte zingen, mijn hart roept uit tot God die leeft. Ook omleven, hoe zullen we onszelf levend maken? Gunt u dat, o God, vanuit uw welbehagen. Maar gunt u het ook in de harten en levens van degene die misschien moeten zeggen dat het leven zo stil is. En dat er zo weinig ervaren wordt en dat we zo weinig merken, want dan zullen we misschien ook weinig bidden. Laat de hand maar in eigen boezem gaan. Wij schieten in alles tekort. Het ligt niet aan u. Genadige Heere, we moeten het echt van genade hebben. Maar die wilt u toch ook betonen, en dat is echt onbegrijpelijk groot. U doet niet naar onze zonden. Ook als we deze dag als gehele gemeente uw woord weer mogen horen. Hier in de kerk, maar ook thuis of op een andere manier of op een andere keer. Oud en jong. Heere, geeft u kracht van omhoog om uw woord ook te bedienen. Niet ons woord, het gaat ook niet om ons mensen. Het gaat om uw goddelijk woord. Gedenkt u ons allen zo zoals we er zijn. De een zulke situatie, de ander weer een ander. De een Naar eigen gedachten en gevoelens kerngezond, ander tobbend met allerlei kwalen, kwalen van de ouderdom ook. Ziekten die zich hebben aangediend, en waar wel medicijnen voor zijn, maar die toch niet geheel overgaan. Heren, mogen de dingen op de juiste wijze dragen. Maar ook elkaar opdragen. We zijn er ook als gemeente voor elkaar. Ook in de voorbeden. Ontfermt u zich over broeder Arie Molenaar als hij opnieuw geopereerd moet worden. Sterkt u hem, heren, in de weg die hij moet gaan. Ook als het een weg is waarin hij nu zijn vrouw moet missen. Heren, gedenkt u hem. En wees u nabij. U wilt toch nabij zijn, de ziel die tot u zucht en vlucht. Wilt u geven dat de ingreep mag slagen en dat het tot zegen mag zijn. Dat zullen er velen zijn in deze grote gemeente die met allerlei moeite hebben te maken. We dragen ze aan u op, heren, lichamelijk of psychisch of op een andere manier. Kruisen moeten dragen die andere mensen misschien helemaal niet vermoeden dat we die hebben. U weet het, mogen we eronder buigen en mogen we bij u terechtkomen. U slaat toch niet het lust tot plagen. Gedenkt u kinderen, jonge mensen, geeft u zijn oor en een oor voor uw woord, heren. Doorboort u het en geef een verlangen om u echt te dienen en te vrezen. En doe hen uw weg gaan. Wilt u gedenken ook aan het werk van de evangelisatie dat gisteren heeft plaatsgevonden aan de Middenbaan en de Karnisse Vest? Laat het zo zijn dat mensen die misschien een enkel regeltje of een enkel woord lezen. Heren, u bent toch de machtige. Dat ze worden stilgezet en na gaan denken. En u, o God, nodig gaan leren krijgen. Trekt u met koorden van liefde. Als we zelf ervan mogen weten dat u ons getrokken hebt, dan zullen we er toch ook mee begaan zijn dat velen van u afgekeerd leven. Maar ook het gebed kennen. Dat u velen toevoegt tot uw koninkrijk. Het beste wat er is. Heren, wilt u ons gedenken deze dienst, deze dag, in de gemeente die ons goed bekend is, althans vanuit het verleden, want we zien ook dat vele mensen ouder worden en dat andere mensen erbij komen en mensen ontvallen zijn. Het leven gaat door en dat is overal zo. Genadige Heren, wilt u onder ons zijn als een die dient, dat het echt uw woord is en dat we daar mee naar huis gaan. En dat dat ons bemoedigt, vermaant, onderwijst, bestraft, terechtbrengt. Ach, al die dingen, dat kunnen wij niet. Maar gij zijt machtig. Doe het, Heere, tot de ere van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Willen wij zingen, gemeente, Psalm 105, het derde en het vierde vers. Psalm 105, vers 3. Vraag naar de Heer en zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte, zoek dagelijks zijn aangezicht. En 4. Gij volk, uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. Gij Jacobs kinderen die de Heer heeft uitverkoren, meld zijn eer. We noemen nu vers 3 en 4 van Psalm 105. Gemeente, geschiedenis die niet onbekend zal zijn. Abram, zittend voor zijn tent, krijgt bezoek van een drietal personen. Mensen die hij heel gastvrij onthaalt, maar die blijken geen gewone mensen te zijn. Het blijkt de Heere te zijn die verschijnt aan Abram, aan hem een boodschap kon brengen, maar ook aan zijn vrouw Sara. De Heere met twee engelen in de gedaante van mensen, om aan Abram verder zijn belofte bekend te maken. Het was niet voor het eerst dat de Heere tot Abram sprak. Het was ook niet voor het eerst dat de Heere een belofte aan Abraham gaf. Vele jaren geleden al. Abraham heeft moeten verwachten. Maar Abraham heeft ook moeten wachten. Wachten op de vervulling van het woord dat God gesproken had. Sara ook. De Heere verschijnt om Abrams geloof te versterken. De Heere verschijnt ook om Sara te doen geloven dat het onmogelijke werkelijkheid zal worden. Ze zullen een kind hebben, een kind krijgen. Dat kind dat God bedoeld had, door een wonderlijke weg. Dat kind dat ook heen zal wijzen naar dat kind wat in de schrift door Jesaja genoemd wordt. Wonderlijk. Het thema van de prediking, gemeente, is Gods verschijning aan Abraham en Sara bij Mamre. Drie gedachten: in de eerste plaats het verschijnen van de Heere, de tweede plaats het lachen van Sara en in de derde plaats de boodschap van het wonder. Gods verschijning aan bij Mamre. Het verschijnen van de Heere, het lachen van Sara en de boodschap van het wonder. Als we het zo zien, gemeente, in Genesis 18, dan zie je dat de Heere eigenlijk komt met twee boodschappen tot Abraham, de vader der gelovigen. Abraham, met wie hij opnieuw, als het ware, begonnen is, nadat de hele mensheid zich verdorven had in de zonde. Abraham, met wie hij zijn verbond had opgericht. En we lezen ervan in het vorige hoofdstuk. De naamsverandering van Abraham en ook van Sarai, maar ook van de instelling van het teken van zijn verbond. God heeft zich verbonden met Abraham en met Sara. God heeft gedachten des vredes gehad. God werkt. Hier verschijnt hij. Nogmaals met twee boodschappen eigenlijk. Aan de ene kant een boodschap van het leven en aan de andere kant een boodschap van de dood. Het is dezelfde God die spreekt. Nieuw leven zullen zij ontvangen, Abraham en Sara. Maar de dood zal ook komen. Isaac zal geboren worden. Maar het oordeel zal komen over de steden Sodom en Gomorra, die in zulke grote goddeloosheid leven. Leven en dood. Toekomst voor Gods volk. Maar het oordeel dat vreselijk zal zijn voor de goddelozen. Het is dezelfde God die daarover gaat. Laten we het beseffen, gemeente. God gaat over het leven, maar ook over de dood. Ook in de tijd waarin wij leven. Geschiedenis, gemeente, Abraham en Sarah, ze leven dan al een hele tijd bij de eikenbossen van Mamre. Ze hebben hun tenten gebouwd onder de bomen daar, terebinten, die hele brede kruinen. Het is een plaats waar ze goed kunnen wonen, maar het is niet de beste plaats in Canaan. De beste plaats, die heeft Lot ingenomen. Abraham, hij neemt genoegen met een wat minder goede plaats. Maar hij is er met zijn God. En daarom kan hij hier goed zijn. En wat gebeurt er dan op die dag, of het middaguur, als hij op het heetst van de dag zo wat voor de tent zit, of bij de ingang van de tent, dan ziet hij daar die drie mannen aankomen. En hij loopt hen tegemoet en hij maakt een hele diepe buiging voor hen en spreekt die ene man aan die kennelijk de leiding heeft en zegt: als ik genade gevonden heb in uw ogen, ga hier toch zomaar niet aan voorbij waar u nu hier bent. Laat uw voeten wassen, laat u zich verzorgen en gebruik de maaltijd. Hij spreekt de Heere aan, maar hij weet nog niet goed dat het de Heere is. Het is de typische Oosterse gastvrijheid waarmee hij hen tegemoet komt. Het is een eer, een gunst, een gast te ontvangen, een gast te verzorgen. Maar er is toch meer. Abraham zal van meet af aan hebben gevoeld dat het maar niet zomaar een aantal mensen zijn die tot hem komen. Ze zijn tot hem overgekomen, lezen we in vers 5. Uitdrukking die nog wel eens gebruikt wordt als je als dominee op een plaats spreekt waar je heel wat kilometers voor hebt moeten rijden. Uw knecht is overgekomen, wordt er dan soms gezegd in de consistoriekamer in het gebed. Nu hier zegt Abraham het: gij zijt overgekomen tot uw knecht. En hij voelt het. Daar is iets bijzonders. Gastvrij is hij zeker. Het zal blijken dat er nog veel meer voedsel bereid zal worden dan dat hij aanvankelijk heeft gezegd. Abraham zoekt het beste kalf om het te bereiden en Sarah gaat aan de slag en met haast. Hij wordt heel goed voor de gasten gezorgd. En als zij eten, dan staat Abraham gereed om te dienen. En dan ineens is er die vraag: waar is Sarah? Uw huisvrouw. Dat is nog in de tent. Het was ook niet gebruikelijk dat hij erbij zou zijn. De tijd van toen. Ineens wordt die vraag gesteld. Maar niet zomaar. Langzamerhand zal het voor Abraham zijn gaan dagen. Dat God aan hem verschijnt. Hij blijkt van Sarah af te weten. De Heere verschijnt aan Abraham, maar ook tegelijkertijd aan haar. Die het hoort door het tentdoek heen. Misschien maar een meter er vandaan. Deze verschijning, het lijkt iets heel gewoons te zijn. Maar het is iets bijzonders, iets geheimvols ook. God verschijnt. En als we dat op ons in laten werken, gemeente, dan kunnen we zeker ook denken aan de tijd waarin we nu leven. Adventstijd, niet waar? Kunnen we zeker ook denken aan dat hier al iets ligt van de openbaring van de grote zoon van Abraham. Niet Isaac, maar de Heere Jezus Christus. Die niet maar in de gedaante van een mens is gekomen, die niet maar voor een tijdje de gestalte van een mens heeft aangenomen, maar die werkelijk mens is geworden. Die ons vlees heeft aangenomen. Onze natuur heeft aangenomen, uitgenomen de zonde, zonder enige zonde te doen. Maar ook zo heel dicht bij mensen is gekomen om met hen om te kunnen gaan. Maar die toch tegelijkertijd liet blijken dat hij meer is, oneindig veel meer is dan een gewoon mens. Maar hij kwam wel zichtbaar als, nee, werkelijk, echt als mens. Hij zou zijn goddelijke heerlijkheid in de hemel laten. Zijn majesteitelijke glans en luister. Stel dat hij die had meegebracht. Misschien wordt het volgende week gezegd. De zoon des mensen, misschien wordt het ook zelfs gezegd, de zoon van God ligt in de kribbe. Stel dat hij er zou zijn, zou liggen met de majesteitelijke en de hemelse heerlijkheid waarmee hij in de hemel der hemelen ontvangen was. Wie zou dan ooit in de kribbe kunnen kijken? Wie kan God zien en niet sterven? Wie kan tot God naderen en niet omkomen? God wordt in Jezus Christus mens. En Jezus ontledigt zich van zijn hemelse heerlijkheid om werkelijk onder mensen te kunnen zijn. Ook om God juist bekend te maken. Om ons te laten zien wie God is. We lezen in het Johannesevangelie, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die heeft hem ons verklaard. Door zijn woorden, door zijn spreken. Maar ook door zijn leven. Aan het leven van de Heer Jezus op aarde kun je zien wie God de Vader is. Ik zeg dat nu wat vlot, daar is meer van te zeggen. Maar in zijn leven zal iets te zien zijn. Hebben we ogen om te zien? Hebben we een hart dat mediteert, dat nadenkt? Verstand dat onderzoekt? Er lust in om de dingen van de Heere na te gaan? Leven we daarbij? Belangrijk, gemeente. Het is maar niet genoeg om elke week tweemaal een goede preek te horen. Leven we bij het woord? Leeft het woord in uw gedachten? Onderzoek je het? Denk je erover na? Loop je ermee? Misschien ook wel met het gebed, Heere, komt u toch in mijn leven? Verschijnt u? Kan God in uw leven verschijnen? Als hij iets van zijn goddelijkheid, van zijn majesteitelijkheid laat blijken, zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid, gaan we toch ook beseffen, Heere, ik kan voor u niet bestaan. En u gaat God zijn zoon geven. Tegelijkertijd God zou blijven. Elk moment van zijn leven op aarde. Toch die majesteitelijkheid en die heiligheid vaak verborg. Om echt onder mensen te kunnen zijn, maar in zijn woorden en in zijn goddelijke werken ook te laten zien wie zijn vader is. Hij is gekomen om tot mensen te komen, om mensen te bewegen, om door hem ook tot de Vader te komen. En voor God te bestaan. Er is meer van te zeggen waarom het kerst zal worden gewijd. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Omdat God rechtvaardig is. Straft hij de zonde in die natuur waarin die is begaan. Daarom moest Jezus mens worden. We zullen geen kaarten versturen waarop staat vrolijk kerstfeest. De wereld wil het zo hebben natuurlijk. Vrolijk kerstfeest, blij kerstfeest. Misschien dat je wel eens zo'n bericht ontvangt. Vrolijk. Hoe dan? Hoe dan werkelijk? Waarom is het kerst geworden, gemeente? Het is niet tot onze eer. Het is om der mensen zonde schuld. En omdat geen mens aan die nood iets kan doen, doet God er alles aan. Sta stil, gemeente, bij de tweede gedachte, het lachen van Sara. De Heere verschijnt aan Abraham, maar tegelijkertijd bedoelt hij er ook Sara mee. Sara, ja, ze zal zeker al die jaren, 24, bijna 25 jaar, dat het geleden is dat de Heere in het leven van Abraham kwam en dat ze op weg gingen van Ur der Chaldeeën naar het land dat God hen wijzen zou. Ze zal zeker gehoord hebben van wat de Heere tot Abraham gesproken heeft. Abraham zal dat toch niet voor zichzelf gehouden hebben. Als de Heere tot je spreekt, als man, als vrouw, dan zijn er toch ook, als het goed is, momenten dat je daar iets van laat horen aan degene die het naaste met je samenleeft, aan wie je verbonden bent door de band van liefde en van trouw. Je eigen vrouw, je eigen man, die mag toch wel in je hart kijken. Abraham zal ervan gesproken hebben, gemeente. En wat heeft dat nou bij Sara gedaan? Ja, ook haar naam is veranderd. Ja, ook zij. Ze is erbij betrokken, maar toch. Het moet op een diepere, op een intensere wijze gaan gebeuren. Het moet anders worden. We kunnen in zeker opzicht zelfs stellen dat ze de dingen nog niet echt werkelijk en zo diep heeft geloofd als dat Abraham het geloofd heeft. Dat moet anders worden. De Heere wil niet, mag ik het zo zeggen, dat ze tegen wil en dank zwanger zal worden. Hij wil haar geloof geven. En daarvoor is het nodig dat ze aan zichzelf ontdekt wordt. En dat gaat God ook doen. Deze dag. En dat zet in met die vraag aan Abraham. Waar is Sara, uw huisvrouw? Ik zal voorzeker weder tot u komen. Omtrent deze tijd van het leven, over een jaar, zie dan zal Sara een zoon hebben. Zo waarachtig als hij de Heere is, en zo waarachtig als Abraham het hoort, en ook zo waarachtig als Sara het hoort. Dat zal gebeuren. Kan ze het geloven? Nee. Het kan immers niet. 90 jaar oud. Ze is wel bedaagd. Eigenlijk staat er, ze is in het lichaam al versleten. En in het Nieuwe Testament staat dat de baarmoeder in haar verstorven was. Dan kun je toch niet meer zwanger worden. Haar hele lichaam getuigt ervan. En dan lacht ze. De lach van het ongeloof. Misschien heel goed te begrijpen. Maar het is wel de lach van het ongeloof. Zou één zoals ik, zou dat nu nog kunnen? Zullen we zulke omgang hebben waaruit een nieuw leven kan voortkomen? Misschien ligt er zelfs iets van spot in. In ieder geval ongeloof. En daar ontdekt de Heere ze aan. Waarom heeft Sara gelachen? Waarom heeft ze gezegd, zou ik waarlijk baren nu ik oud geworden ben? En wat doet ze dan? Wat doet ze dan? We weten niet precies hoe hard ze heeft gelachen. Het was wel hoorbaar door die tenten heen. Ja, dat is toch dom om dat te doen? Heb je het zelf nooit gedaan, jongens, meisjes? Dan gaat ze liegen. Mag niet, hè? Nee. Dat vindt de Heere ook. Dat komt voort uit haar ongeloof. Dat komt voort uit de schaamte. Omdat ze zich schaamt dat ze niet net als Abraham vertrouwt op het woord van de Heere. Ik heb niet gelachen. En wat doet de Heere dan? Met eerbied gesproken gaat hij dan een heel gesprek met Abraham aan, met Sara aan en ook met Abraham. Nee, God gaat niet in discussie met de mens. Nee, zegt de Heere, maar gij hebt gelachen en dan zwijgt de geschiedenis. Maar met dat laatste veroordeelt de Heere wel haar ongeloof, helemaal. God veroordeelt het ongeloof. Toch? Bent u een gelovige? Werkelijk. Zaligmakend, levend. Werkelijk. Het geloof is toch een gave van God? Ja. Jazeker. Wie kan met krachten uit zichzelf voor waar houden wat hij niet kan begrijpen? En wat God moet geven en wat je zelf niet kunt doen? Kunnen uit onszelf niet geloven. U niet, jij niet, ik niet. En tegelijkertijd veroordeelt de Heere het ongeloof. In welke vorm dan ook. Het ongeloof van een gelovige, dat hij het geloof niet in beoefening kan brengen. Ook het ongeloof van een onbekeerde. Van een zoekende en van iemand die echt mag getuigen dat hij het leven bij de Heere gevonden heeft en mag delen in de weldaden van de Heere Jezus Christus zelfs. Als we geen echt amen zeggen op het woord van God, is dat ongeloof gemeend en dat is zonde. Wie we ook zijn. Gelooft u dat? En herkennen we het ook bij onszelf. En heeft het wel eens smart gebracht. Bedroefdheid. Dat je niet kunt geloven. En dat is de Heere toch waard. Ja, en hier ook, we lezen zelfs dat de Heere het veroordeelt. Maar het geeft ons smart ook. Als hij erin meekomt en door Gods geest ons gaat ontdekken Niet alleen aan uiterlijke zonden, aan brute zonden misschien, aan bepaalde zonden die echte slechte gewoonten zijn geworden in je leven, die ingesleten zijn en waarvan je zegt, die zou ik toch moeten veranderen, maar dat lukt maar niet, dat. Maar ook in je hart, ongeloof. Met dat ene woordje, nee, met kracht uitgesproken, dan blijft er van Sara helemaal niets over voor het aangezicht van God. Ze verstomt. Ze spreekt niet tegen. Dat gebeurt ook als Gods geest je ontdekt aan de zonde. Dan spreek je niet meer tegen. En dan redeneer je ook niet meer met je gedachten tegen de Heere in. Komt er nog wel meer. Komen de gevouwen handen. En dan wordt onze verlegenheid Gods gelegenheid. Om te spreken. Om te getuigen. Om zijn goedheid, zijn genade te geven. Ook Abraham doet er het zwijgen toe. De Heere maakt een einde aan het gesprek. Hij treedt op met gezag. Nou, we lezen hier niet van een bepaalde straf die Sara krijgt opgelegd. We lezen dat wel, misschien is er ook wel over gepreekt, bij Zacharia. Als hij in de tempel bezig is in de dienst des Heren en de engel des Heren naast hem staat en hem aankondigt dat ook hij op zijn oude leeftijd en zijn vrouw een kind zullen krijgen, Johannes. U weet het, hij krijgt dan de straf als hij niet kan geloven. Dat hij maandenlang niet spreken kan. Hier gebeurt dat niet. God gaat onderscheidend te werk met mensen. Op een wijze die wij vaak niet kunnen begrijpen. Ja, er ligt een rode draad, hetzelfde in elk leven. Maar toch, de Heere werkt op onderscheiden wijze. Maar ook dat gemeente. Dat Sara veroordeeld wordt. En dat ze de Heere niet tegenspreekt. Herkennen we dat ook in ons leven. En als je dan zegt, ja maar ik kan toch niet geloven. Als je dat zelf zo zegt, zo mag zeggen, ook zonder daar heimelijk de schuld op de Heere mee te leggen. Dan wordt je ook de weg gewezen hoe dat wel zal kunnen. Hebben we die hunkering? Oh, dat zou toch het grootste zijn. Als ik ook werkelijk echt de hand op de Bijbel mag leggen en van harte mag geloven dat God mijn God is. En dat ik straks volgende week van harte met Maria mag meezingen dat Hij mijn zaligmaker is. Zien we daarnaar uit? Dan zul je die vraag ook aan de Heere voorleggen. Dan wordt je hier ook de weg gewezen hoe je daaraan moet komen. Van de God van het wonder moet je het hebben. Hij doet wonderen, Hij alleen. Hij maakt mogelijk wat niet mogelijk is. Het is met Sara ook niet zo gebleven zoals het was. Er is verandering gekomen. In de tijd vanaf nu tot op volgend jaar is er in haar leven veel gebeurd. Is ze inderdaad gaan geloven. Want als dat kind geboren zal worden, als Isaac geboren zal worden, dan heeft ze de vreugde. Dan zegt ze, God heeft mij een lachen gemaakt. En al die het hoort zal met mij lachen. En dat is een anders lachen dan dat ze nu heeft gedaan. Dat is het lachen in het geloof. Misschien was het een glimlach. Misschien was het ook hardop. Kan ook, hè. Die met een glimlach het getuigen van dat doe je niet met opzet, maar een enkele keer, daar kun je dat wel eens zien. Bij iemand in de kerk. dat het woord overkomt. En dat er een glimlach op het gezicht komt van de bediening van het avondmaal. Als het geloof gelooft, wat een vreugde dat geeft. Dat geeft zoveel vreugde. Daar kan de hele, alle vreugde, alle vrolijkheid van de wereld niet tegen opgemeen. Als Isaac geboren wordt, dan lacht ze in het geloof. Niet in het ongeloof, maar in het geloof door God gewerkt. Want er staat ook terecht in Hebreeën 11 dat Sara door het geloof kracht ontvangen heeft om zaad te geven. En dat ze boven de tijd van de ouderdom gebaard heeft, overmits ze hem, de Heere, getrouw geacht heeft die het beloofd heeft. En dat doet het geloof toch. God vertrouwen. God getrouw achter die het beloofd heeft. Dat doet het geloof toch. Zeggen, weten, erop vertrouwen. God is getrouw, ik niet. Hij houdt getrouw zijn woord. Zou iets voor de Heer te wonderlijk zijn? Iets? Nee, voor de Heer is niets te wonderlijk. Bij Sara kon het niet. Abram kon het niet, maar bij de Heere wel. De Heere houdt woord. Wat een vreugdeverwekker. Wat een vreugde toen Isaac mocht komen. Abram, ja, nu ziet hij het. Ja, ook hoe fout hij zelf is geweest toen hij op aanraden van Sara nota bene Hagar genomen had tot een vrouw en toen Ismaël geboren. En dan zal het zelfs na een paar jaar zo zijn dat Sara Abram nog voor is in het geloven ook. Namelijk dan wanneer die kleine Isaac gespeend zal worden. Een jaar of wat oud zal zijn. Ontwend wordt van de moederborst. En dan Ismaël spottend lacht. Sara het uitroept. Abram, stuur Ismaël toch weg. Maar Abram kan dat niet. De Heere zegt dan: luister naar je vrouw. Zij heeft er op dat moment meer van verstaan dan hij. De zoon van de erfenis die kan niet erven tegelijkertijd met Ismaël. Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. En daar is ook veel meer van te zeggen. De werken van de wet, van de eigen dienstbaarheid, werp die weg. Paulus spreekt daar later over, maar daar gaat de preek nu niet over. Maar het geloof kan ook in Gods kinderen kunnen zeggen. Dat is een grote gelovige en die man die, ja, daar ligt het altijd zo vast. Het kan allemaal ook zo anders zijn gemeen. Sara was op dat moment, had er beter zicht op. Abraham, hij moet weg. De Heer moest er aan te pas komen. En Ismaël wordt weggestuurd. God doet wonderen. Zalig worden is een zaak van wonderen. Wat de Heer alleen doet, niet van onze werken. Zou iets voor de Heer te wonderlijk zijn? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Nee toch, we lezen dat in deze geschiedenis. Dat mag tot geweldige bemoediging zijn, gemeente. Voor mensen die zeggen van, met mij zal het nooit zo ver komen. Oh nee. Dan kijk je te veel naar beneden. Dan verwacht je toch nog te veel van jezelf. Of durf je te zeggen dat God geen God van wonderen is? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Dat wordt in de Heilige Schrift vaker genoemd, gemeente. Jesaja noemt het al, de profeet. Dat de Heere dan door hem moet zeggen, zou mij enig ding te wonderlijk zijn? Zacharia, een andere profeet, noemt het ook. Dan, wanneer een deel van de ballingen uit Babel teruggekomen is en staan voor die geweldige taak om de tempel op te bouwen en om het kapotgegane Jeruzalem, wat in puin ligt, weer op te gaan bouwen. Dat is toch een onmogelijke taak, en dat met een klein groepje mensen die over weinig financiën en weinig materiaal beginnen. Stel voor dat er, nou ja, denk dan maar aan, vergelijk het maar mee. Als ze in Syrië zouden horen, dan moet je Aleppo weer gaan opbouwen. Mosul. Allemaal kapotgeschoten huizen. Dan zeggen toch mensen, daar is geen doen aan, dat kan niet. Het is nog makkelijker om een nieuwe stad te gaan beginnen. Maar dan moet Zacharia profeteren. Hij zegt niet tegen de mensen, kom op, flink er tegenaan. Nee. Hij brengt het woord van de Heer. Want bij de Heer is het niet onmogelijk. Dat dan de tempel weer zal herrijzen en de stad ook weer zal herbouwd zal worden. De Heere spreekt. Ik ben wedergekeerd tot Sion. Ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. En er zullen nog oude mannen en oude vrouwen in de straten van Jeruzalem zitten. En knechtjes en meisjes die zullen spelen op haar straten. Het zal. O, dat goddelijk ik zal. Het is voor ons onmogelijk, zegt Zacharia dan, dat we dit werk gaan doen. Maar zou het daarom ook te wonderlijk zijn voor in Gods ogen? Laten we daar ook aan denken, gemeente, in onze tijd. Van kerkverlating. En van dat alles anders moet. Zou het voor de Heere te wonderlijk zijn om de gemeente in stand te houden? Zou het voor de Heere te wonderlijk zijn om die jongen, dat meisje dat helemaal is afgedwaald, terug te brengen onder de waarachtige vrezen des Heeren? Zou het voor de Heere te wonderlijk zijn? Vragen we erom, hangen we aan de hemel als het ons betreft. Als kinderen, ook als ze volwassen zijn geworden, een heel andere levensweg hebben gekregen. Zou het voor de Heere te wonderlijk zijn? We komen het ook tegen in de adventsgeschiedenis. Dus de engel Maria heeft verkondigd dat ze het kind zal baren. Jezus, dan vraagt ze, hoe zal dit wezen? Niet in ongeloof, niet net als Zacharia. Hoe zal dit wezen? Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Een heerlijk woord, gemeente, wat een bemoedigend woord. Laten we het niet zo ervaren op de manier zoals je ook wel eens tegen kan komen als ouderling, als dominee bij oudere mensen. Ik zeg dat misschien nu wat vlot. Want dat gevoel, dat krijg je soms. Als mensen 60, 70 jaar oud zijn. Niet bekeerd. Wel naar de kerk. Wel ernstig. En het dan soms zo makkelijk kunnen zeggen. Bij de Heere kan het altijd nog. Maar als je dat niet iets van proeft, dat ze ervaren dat het bij hun niet kan. En overgaan tot de orde van de dag of direct een ander onderwerp in het gesprek proberen aan te snijden. Bij God kan het altijd nog. Ja, dat is een waarheid. Elke waarheid kun je ook misbruiken. Zou het voor de Heere te wonderlijk zijn? Er moet met een geweldige drang in het gebed om gevraagd worden, gemeente. Dat is tot bemoediging van hen die ermee worstelen ook. Niet om zo'n woord te misbruiken. En de kracht van de oproep om je te bekeren en er ernst mee te maken, daar tegelijkertijd van je af afzetten. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? We komen dat ook tegen in het leven van de Heere Jezus zelf. In een gebeurtenis waarin hij ook onderwijs vastknoopt naar de discipelen toe. Ik denk hieraan. Dat die voorbeeldige jonge man, die zo getrouw de geboden van de Heere hield, aan de Heere kwam vragen of dat hij misschien nog iets zou moeten doen om zalig te worden. De rijke jongeling. En dan zegt de Heere Jezus, die het hart kent, zodat de discipelen het kunnen horen, het is lichter dat een kemel, een kameel gaat door het oog van een naald. En dat is echt zo'n klein oogje. Dat is gemakkelijker. Dat zo iemand door dat oog gaat, dat een rijke, iemand die rijk en verrijkt is met zichzelf, dan dat die ingaat in het koninkrijk van God. En dat slaat bij de discipelen zo aan, dat ze dan zeggen, wie kan dan zalig worden? Ik denk dat ze toen op dat moment bij zichzelf ook niet zicht op hadden dat zij zalig zouden worden. Kan ik dan wel zalig worden? Als zo iemand die zo keurig leeft, het niet kan. En dat schijnbaar, ja, voor hen. Zij dachten, ach ja, wij zien aan wat voor ogen is discipelen. Mensen met een zwart pak ook vaak. De Heere ziet het hart aan. Wie kan dan zalig worden als hij het niet kon? Blijkbaar, in hun gedachten. En dan zegt de Heere Jezus het onomwonden. Bij de mensen is het onmogelijk. Moeten we erkennen, gemeente. Dat leert God je ook. Ik kan niet zalig worden. Ik heb alles tegen. Ik heb het verdorven. Maar o wonder van genade, dan staat er geen punt. Dan dat machtige spreken van de Heere. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Wie zal dan vandaag durven zeggen tegen de Heere, het kan voor mij niet meer. Kom met die woorden bij God terecht, gemeente. Niet redeneren, niet discussiëren. Maar God laten spreken. Sara sprak geen woord meer toen de Heere had gezegd, nee, maar gij hebt gelachen. God laten spreken. Bij de mensen onmogelijk. Maar onze lieve Heer Jezus zegt het dan met kracht. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Amen. Gaan we zingen, gemeente, uit de lofzang van Maria. Derde en het vijfde vers. Hoe heilig is zijn naam en die stout zijn op hun macht. 3 en 5 van de lofzang van Maria. Laten we samen de Heere danken. Heere, zo mochten we deze morgen geschiedenis overdenken. En kwam de verkondiging van uw woord vanuit deze geschiedenis tot ons. Wilt u ons onderwijzen? En wilt u maken wat we vanuit onszelf niet hebben? Een nederig gemoed. Werkelijk nederig. Niet alleen maar de gestalte, maar het hart. Dat beleid niets verdiend te hebben. Echt alles verbeurt. Want het u niet kan missen. En dat zich aan u laat zien. En waarin het licht. Tot wie anders zullen we heen gaan? Gij hebt toch de woorden van het eeuwige leven. Gij zijt toch machtig leven te maken wat dood is. En dat geloof te geven. Doe het, Heere. Breid uw koninkrijk uit. En doe het opnieuw, ook dan. Wanneer we zo ongelovig verder kunnen leven ten diepste. Gunt uw leven aan de ziel. Gunt u op uw tijd ook die momenten van die vreugde. Die vreugde waarin we de vreugde niet op kunnen. Omdat gij hebt neergezien in ontferming. Niet verstoten hebt in onze hoogmoed. Maar ons ontvankelijk hebt gemaakt door uw geest. Om uw woord aan te nemen. En diepe dankbaarheid. In vreugde, in verwondering. O God, wat zijt ge groot. Heere, laat het leven. Ook tot de eer van u. Maar ook opdat wij het weer mogen weten. Van u te zijn. Genadige Heere, denk aan al uw volk en kinderen. Gedenkt u de hele gemeente. Werkt u. Met uw geest. Met uw woord. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we zingen tenslotte op Psalm 97, het zevende vers. Psalm 97, vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. 97, 7. Ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.
Hallo!